Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij, gemeente, deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 119 en daarvan het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Het 13e vers van Psalm 119. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop willen we zingen van Psalm 143, het tweede vers. Wil uwe knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En daarna wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Zefania, hoofdstuk 1 en de eerste drie versen van hoofdstuk 2. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Zefania 1 vers 1 tot en met 2 vers 3. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 143 vers 2.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen Zefanja 1 van vers 1 tot Zefanja 2 vers 3. Het woord des Heren, het welk geschied is tot Zefanja, de zoon van Shushi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heere. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heere. En ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal en de naam der Chimarim met de priesters, en die zich nederbuigen op de daken voor het Heer des hemels, en die zich nederbuigen de zweren bij de Heere en zweren bij de Malkam, en die terugkeren van achter de Heere, en die de Heere niet zoeken en vragen naar hem niet. Zwijg voor het aangezicht des Heeren, Heeren, want de dag des Heeren is nabij, want de Heere heeft een slachtoffer bereid, hij heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings, en over alle die zich kleden met vreemde kleding. Ook zal ik te denzelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt, die het huis hunner heren vervullen met geweld en met bedrog. En er zal te dien dagen, spreekt de Heere, een stem des gekrijts zijn van de vispoort af, en een gehuil van de tweede gedeelte, en een grote breuk van de heuvelen af. Huilt gij, inwoners der laagten, want al het volk van koophandel is uitgehouwen, al de gelddragers zijn uitgeroeid. En het zal geschieden ten tijde, ik zal Jeruzalem lantaarnen bezoeken, en ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen ter roof worden en hun huizen tot verwoesting. Ze bouwen wel huizen, maar ze zullen ze niet bewonen. En ze planten wijngaarden, maar ze zullen dezelfde wijn niet drinken. De grote dag des Heeren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heeren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en der verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolken en der dikke donkerheid, een dag der bezuinen des geklangs tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken, en zij zullen gaan als blinden, want ze hebben tegen de Heere gezondigd, en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hun kunnen redden, ten dagen der verbolgenheid des Heeren. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een volleinding maken, gewisselijk een haastige, met alle inwoners des lands. Doorzoekt u zelf nou, ja, doorzoek nou, gij volk dat met geen lust bevangen wordt, eer het besluit ware, gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heeren toren over uw lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toren des Heeren over uw lieden nog niet komt. Zoek den Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken, zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heeren. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen stilstaan bij de woorden van Zefanja 2, vers 1 en 2. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: doorzoek uzelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk dat met geen lust bevangen wordt, eer het besluit bare, gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heeren toren over u lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toren des Heeren over u lieden nog niet komt. Tot zover de tekst. Zoeken we eerst Gods aangezicht om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, zoudt u deze morgen in ons midden willen komen? U hebt ons samengebracht en dat is uw trouw en uw goedheid. U hebt onze weg geleid naar dit kerkgebouw. En we mochten er onze plaats innemen, naar onze gewoonte, zo zou voor velen gelden. Maar Heere, wanneer we deze morgen zo bijeen zijn om te luisteren en bijeen zijn om uw woord te verkondigen, en u zou zelf niet in ons midden komen en krachtig werken met uw Heilige Geest, dan zou alles tevergeefs zijn. En daarom we bidden van u, al hebben we het ook in de achterliggende dagen in allerlei opzichten tegenover u, de Heilige God, verzondigd. Met onze gedachten en met onze woorden en met onze daden en met onze bedoelingen en met dat hart waarin het altijd maar weer draait om onszelf. en niet om de eer van uw heilige naam. O Heere, treed niet met ons in het gericht, want wie van ons zou voor u bestaan? Maar zou u deze morgen nog redenen willen nemen uit uzelf en zo in ons midden willen komen en zo nog krachtig willen werken door de prediking van uw woord toe te passen aan de harten van zondige mensen? Heere, dan weet u wat er nodig is. Zou u diegenen onder ons die onbekeerd voortleven vanmorgen door de prediking van uw woord willen stilzetten? O Heere, wilt u het doen, want wij kunnen het niet. Zou u ook degenen die met vragen naar de kerk gekomen zijn willen geven dat ze mogen ondervinden dat u leeft en dat u ook van die vragen af weet? En zou u vragen willen beantwoorden? Zou u ook uw volk en kinderen, Heere, willen onderwijzen vanuit dit ernstige woord? Want het zal toch juist ook in het leven van allen die u vrezen nodig zijn, dat ze zichzelf voortdurend onderzoeken in het licht van uw heilig aangezicht. Opdat ze steeds meer in zichzelf schuld en zonde zullen vinden, verdorvenheid. Maar langs die weg maakt u toch plaats voor dat gezegende middelaarswerk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En mocht het zijn, Heere, dat ook de wegen van zelfonderzoek tot hem zouden mogen uitdrijven. Dat ook degene die iets van hem mogen kennen, meer en meer langs die wegen zouden mogen ontvangen van hem. Heere, zo hebben we het nodig dat u een zegen schenkt over uw woord. Zou u die zegen ook willen schenken in die zin dat degenen, en ze zouden er deze morgen ook onder ons kunnen zijn, die menen dat ze geloven, die menen dat ze het leven kennen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is en terwijl u er niet van af weet, daaraan ontdekt mogen worden. O Heere, daar zijn wij van nature, wie we ook zijn, altijd een vijand van. Van ontdekking van hoe het er werkelijk voor staat in ons leven. En we zijn niet alleen blind, maar we knijpen onze ogen ook nog toe voor de werkelijkheid. En als het aan ons ligt, zullen die ogen nooit geopend worden. Maar nu zegt uw woord het, de Heere opent de ogen der blinden. En de Heere geeft de hongerigen brood. En we smeken van u of dat vanmorgen ook onder ons zou mogen plaatsvinden. De Heere opent de ogen der blinden. Mensen geestelijk blind die voor het eerst mogen zien iets van wie ze zelf zijn en iets van wie u bent. Maar ook de Heere geeft de hongerigen brood. O Heere, het is u bekend of er zijn die deze morgen met honger in het hart naar de kerk gekomen zijn. Honger naar dat brood des levens. Wilt u die honger ook verzadigen, Heere? En tegelijkertijd is het toch ook zo dat waar er eenmaal van dat brood des levens gegeten mocht worden, er steeds opnieuw een verlangen is om daarvan te eten. En als dat verlangen door allerlei omstandigheden, maar ook door eigen schuld, op de achtergrond is geraakt, Heere, wilt u het verlevendigen. Verlevendig uw werk en behoud het in het midden van de jaren. Denkt u zo aan ons zoals we deze morgen zijn opgekomen in uw huis. We dragen de kinderen aan u op. Geeft u dat ze iets mogen begrijpen van de misschien wel moeilijke woorden van de tekst, maar wanneer u beslag legt op kinderharten, dan kan het zijn dat ze niet alles begrijpen, maar wat zou het groot zijn als ze uw stem mogen horen deze morgen. Daar is het jongste kind in ons midden toch niet te jong voor. En Heere, zo denken we ook aan de jongeren van de gemeente. Willen ook aan hen denken. Geeft u, hoe ze dan ook zijn opgekomen deze morgen, dat het woord ook op hun leven beslag mag leggen. Gedenk de ouderen. Gedenkt u degene die niet kunnen opkomen en die, hetzij op dit, hetzij op een later moment, thuis of op een andere plaats met ons meeluisteren. Heere, laat het voor hen ook de ervaring mogen zijn dat u niet aan een plaats gebonden bent. U kent ons ook in de omstandigheden van het leven. Dan denken we aan de zieken van de gemeente. Er zijn verschillende mensen ernstig ziek. En Heere, we willen hen bijzonder aan u opdragen. U weet van pijn, van de gang die naar het ziekenhuis gemaakt moest worden. U weet van behandelingen die ondergaan moeten worden, soms met allerlei bijwerkingen. En als we de afbraak van ons lichaam gewaar worden, o Heere, dat we in die omstandigheden toch ook ons hart voor u de Heere zouden mogen uitstorten. En boven alles, Heere, dat die wegen van druk en van ziekte en van moeite toch tot u mogen uitdrijven. Dat er in die wegen van moeite toch ook geestelijk winst ontvangen mag worden. Wilt u dat werken, Heere? Dan kan het in dagen van moeite en op onbegrepen wegen toch goed zijn wanneer u het goed maakt. Zou u dat willen doen? Zo dragen we alle zieken aan u op, ook degenen die al langdurig ziek zijn. We denken ook aan degenen die het psychisch moeilijk hebben. Heere, wil ze nabij zijn en ondersteunen. Wilt u zijn ook met degenen die om hen heen staan, voor wie het soms ook moeilijk is. Als de omstandigheden uitzichtloos lijken, als alles donker is, als we niet weten hoe het verder moet. Heere, wilt u dan troost en licht schenken vanuit uw woord? We denken aan de rouwdragenden, aan de weduwen en de weduwnaren, aan diegenen die één of beide ouders moesten verliezen, aan degenen die een kind moesten afstaan, het zij in dit leven, het zij voor de geboorte. O Heere, gij aanschouwt toch alle moeite en alle verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. En Heere, dat kunnen we vanuit onszelf niet. Nee, dat doen we niet vanuit onszelf, de moeite geven in uw hand. Maar wilt u de genade geven, opdat we het zouden doen, opdat we het zouden mogen doen. En zou u zo deze morgen nog in ons midden willen zijn, gedenkt u dan ook degene die geroepen wordt om uw woord te verkondigen. Heere, hij kan het niet vanuit zichzelf. Al verbeeldt hij het zich misschien heel vaak wel. Maar zou u het willen geven, dat hij vanmorgen mag ondervinden dat uw kracht in zwakheid wordt volbracht. En wilt u zelf meekomen op de kansel. Maar gedenkt u ook de herder en leraar die u aan deze gemeente hebt verbonden. Geeft u dat hij gedragen mag worden op het gebed van de gemeente. En geeft u dat de gemeente mag beseffen wat een voorrecht het is wanneer u de prediking van uw woord nog schenkt. En wanneer u nog een dienaar van het woord geeft in het midden van een gemeente. O, dat heeft de dienaar nooit verdiend, maar dat heeft de gemeente ook niet verdiend. En wilt u onszelf maar brengen op de plaats waar we dat inleven mogen. Gedenk hem ook als hij deze zondag in de gemeente van Damwoude hoopt voor te gaan. En stelt u hem daar tot een zegen. En ook hier, samen met zijn vrouw en de kinderen. Zo bidden we u, Heere, om al datgene wat wij niet verdiend hebben. Laat dat ook geen belijdenis zijn van de mond alleen, maar geeft u dat ons hart erin mag meekomen en zou u ons vanmorgen onder uw heilig woord willen verootmoedigen. Smeken dat van u, om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van de 51ste psalm en daarvan het derde en het vierde vers, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. En ook vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn. en genezen. Er zijn in deze dienst 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede is voor de kerkelijke kassen en de derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 32 en daarvan het derde vers willen wij zingen in antwoord op de prediking. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Omdat er verder volgt in het derde vers van Psalm 32... straks na de prediking. Gemeente, wanneer u wel eens geweest bent in een middeleeuwse kathedraal, dan weet u dat daar allerlei Bijbelse personen zijn afgebeeld. En te midden van meer of minder herkenbare personen kunt u dan ook een man vinden die afgebeeld wordt met een lantaarn. Wie is dat? Een man met een lantaarn. Dat is de schrijver van het kleine profetenboek waaruit onze tekst van vanmorgen afkomstig is. Sefanja, die wel genoemd wordt de lantaarndrager onder de profeten. Waarom droeg hij die naam eigenlijk? De lantaarndrager onder de profeten. Wel, allereerst omdat Sefanja leefde in een geestelijk donkere tijd. Dat zullen we straks ook horen. En in die donkere tijd wordt hij door de Heere gezonden naar het volk, om dat volk en heel bijzonder ook de zonde van het volk te beschijnen met de lantaarn van het woord van God. In die donkere tijd wordt Sefanja geroepen om het volk het aan te zeggen dat de dag zou komen dat God zelf Jeruzalem zal doorzoeken met lantaarnen, zoals we het gelezen hebben in het eerste hoofdstuk. En dat hij bezoeking zal doen, dat betekent met zijn straf zal komen over de zonde van het volk. Maar voordat die aangrijpende dag van het oordeel zal aanbreken, mag Sefanja eerst nog komen met die oproep van onze tekst. Doorzoek uzelf nou, eer het besluit baren. En over die woorden willen we vanmorgen met Gods hulp nadenken. We schrijven onder onze tekst een boodschap van de lantaarndrager onder de profeten. Een boodschap van de lantaarndrager onder de profeten. En we letten op drie dingen. Allereerst op een donkere tijd. Want aan het slot van vers 1 horen we dat Sefanja het volk moet aanspreken als een volk dat met geen lust bevangen wordt. In de tweede plaats op een diepgaand onderzoek. Dat is het begin van de tekst. Doorzoek uzelf nou, en het wordt nog eens een keer gezegd, ja, doorzoek nou. En tenslotte letten we op een dringende reden, dat is vers 2. Eer het besluit baren, gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heren toorn over ulieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toorn des Heren over ulieden nog niet komt. Dus een donkere tijd, een diepgaand onderzoek en een dringende reden. Een donkere tijd. Als we dat vanmorgen zo zeggen over de tijd van Sefanja, dan zou dat bij deze of gene een vraag op kunnen roepen. Is dat wel zo? Want we hebben gelezen in vers 1 van hoofdstuk 1 dat Sefanja profeet was in de dagen van koning Josia. En koning Josia, dat was een van de godvrezende koningen over Juda. 8 jaar oud, kinderen, toen hij koning werd. En dan lezen we dat als Josia 16 jaar is, misschien zijn er wel jongeren van 16 jaar vanmorgen hier in de kerk, als Josia 16 jaar is, dat hij de Heere, de God van zijn vaderen, gaat zoeken. Heb je dat al gedaan? En u die ouder bent dan 16... hebt u dat al gedaan? De Heere uw God werkelijk zoeken. En dat blijft niet ongezegend. De Heere heeft zich door Josia laten vinden. En dan zien we dat ook alles verandert. Allereerst in het hart van Josia. Maar ook in het leven van Josia. En ook in de manier waarop hij als koning leiding geeft aan het volk van Juda. Want dan lezen we dat Josia op 20-jarige leeftijd begin maakt met het uitroeien van de Baals. De altaren en de beelden van de Baals, ze worden uitgeroeid uit het land. En nog een aantal jaren daarna, dan gaat hij de tempeldienst die in verval geraakt was herstellen. We zouden zeggen, dat is een tijd geweest van reformatie. Dat is een tijd geweest waarin, ja, zoals we dat dan wel zeggen, het licht weer op de kandelaar is geplaatst. En toch? Een donkere tijd. Ja, toch. Want al is het zo geweest dat de Baals uit het land werden uitgeroeid, diezelfde afgoden zaten in de harten van de mensen nog op de troon. En dat blijkt wel heel bijzonder uit die aanspraak die Zefanja in de mond neemt aan het slot van vers 1 en die we vanmorgen eerst met elkaar willen overdenken. Hoe moet Zefanja het volk in de dagen van reformatie aanspreken? Hij moet hen noemen als een volk dat met geen lust bevangen wordt. Wat betekent die uitdrukking? Er liggen eigenlijk twee dingen in. Het eerste wat daarin ligt, dat is dat er in dat volk nu helemaal niets is waarom de Heere lust zou kunnen hebben in dat volk. In het volk van Juda is er niets waarom God lust zou kunnen hebben in dat volk. Want als de Heere vanuit zijn heiligdom op het volk neerziet, wat ziet hij dan? Dan ziet hij zonde. En die zonde maakt de tijd van Zefanja donker. Wat voor zonde? Wel, laten we vanuit de omgeving van onze tekst en vooral vanuit hoofdstuk 1 dat we vanmorgen ook gelezen hebben, eens een paar zonden aanwijzen uit de tijd van Zefanja, om misschien wel te ontdekken dat diezelfde zonde leeft in uw, in jouw hart. Ik denk allereerst vanuit hoofdstuk 1 vers 5 aan de zonde van dubbelhartigheid. Want ik lees in vers 5 van het eerste hoofdstuk dat er mensen zijn in Juda die zich neerbuigen op de platte daken van het huis. Misschien wel verborgen voor het oog van de andere mensen. Maar ze buigen daar neer voor het Heer des hemels. En ze zweren, zegt hoofdstuk 1 vers 5, bij de Heere en bij Malkam. Laten we die uitdrukking vanmorgen maar een ogenblik heel letterlijk nemen. Ze zweren. De ene vinger omhoog geheven naar de hemel waar God woont. En de mensen in Juda, ze houden op een bepaalde manier rekening met God. Als ze de waarheid moeten spreken, dan roepen ze God als getuige aan. En met de andere vinger zeggen ze het als het ware: God mag me straffen als ik de waarheid niet spreek. Ze houden rekening met de alwetendheid van God. Ze rekenen op een bepaalde manier met de Heere. Ja, ze zweren zelfs bij Hem. En dat woord zweren heeft in het Oude Testament ook vaak de betekenis van ze richten hun godsdienst zo in. Dat is de ene kant. Ze zweren bij de Heere. Maar aan de andere kant, ze zweren ook bij Malcham. Of Moloch, die verschrikkelijke afgod. Waar een beeld van gevonden werd in de vorm van een mens met twee naar voren gestoken armen zo schuin omhoog en ter hoogte van de buik een opening en in dat beeld brandde een vuur. En wat de heidense volkeren deden, dat deed men soms in Israël ook. Dan werden er Het is verschrikkelijk om erover na te denken, maar dan werden er kinderoffers gebracht aan de Moloch. En dan deden de koningen hun kinderen door het vuur doorgaan. Dat betekende, ze legden een klein kind, een pasgeboren kind, op die handen van die afgod. En dat kind, dat zakte, dat gleed naar beneden en stierf jammerlijk in de vlammen. Dat is de Moloch. En die dienen ze ook. Zweren bij de Heer, rekenen met hem en tegelijkertijd de afgoden dienen. En dan trekken we de lijn van morgen maar een ogenblik door. En leg uw leven, leg jij je leven maar een ogenblik naast de tekst en de omgeving van de tekst. Dat dubbelhartige. Aan de ene kant naar de kerk gaan en uit de Bijbel lezen. En misschien ook wel bidden. Waarom? Ja, misschien wel omdat u of omdat jij erbij opgevoed bent. Misschien wel omdat van tijd tot tijd uw geweten spreekt. Misschien wel omdat de mensen in uw omgeving, al zal dat in de stad een stuk minder zijn, maar het toch van u verwachten. En aan de andere kant, de zonde. De afgoden aan de hand houden en dienen. Misschien wel in het verborgene. Dat niemand ervan weet. Maar toch vasthouden aan de zonde. En soms gaat je geweten spreken en je pakt de Bijbel weer en je leest weer. Je bidt weer. En toch vasthouden aan de zonde. Misschien ook wel in het openbaar soms. Zweren bij de Heere, zweren bij Malcham. Dat is de zonde van de dubbelhartigheid. En ze van je een leert het dat God zich erover vertoornt. En dat de Heer het zegt dat de dagen van Zefanja en ook onze dagen donker maakt. Nog een zonde. Dat is de zonde van de onverschilligheid, hoofdstuk 1, vers 6. Want daar lezen we over mensen die terugkeren van achter de Heere en die de Heere niet zoeken en vragen naar hem niet. En dan moet u niet allereerst denken aan mensen die overal maar de brui aan hebben gegeven. Maar dan moet u denken aan mensen die uiterlijk misschien ook nog wel meegingen, maar ten diepste bleven ze er koud en onverschillig onder. Hebben ze de Heere nooit echt gezocht? Dat is een geweldig aangrijpende gedachte, gemeente. Dat de mens misschien tientallen jaren in de kerk kan komen. En vanmorgen hier in de kerk of bij de kerktelefoon thuis kan meeluisteren. Terwijl die de Heere nog nooit werkelijk heeft gezocht. Terwijl die nog nooit echt naar de Heere heeft gevraagd. Ten diepste onverschillig is en onverschillig voortleeft. Of de Heere alleen maar heeft gezocht voor de broden zoals dat in het Johannesevangelie te lezen is. En de broden, de tijdelijke onderhouding van het leven als het ware wel wil aanpakken. Maar een verachter is en blijft van het brood des levens. Onverschilligheid. Dat is een grote zonde. En het is ook een grote zonde als we daarin doorgaan. En het maakte de dagen van Zefanja donker. En wie zal zeggen dat het onze dagen niet donker maakt? En dan nog een zonde. Om niet meer te noemen. De zonde van de wereldgelijkvormigheid. Want in hoofdstuk 1 vers 8 lees ik, het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren, dat ik, dat is de Heere, bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Nee, laat niemand vanmorgen zeggen dat de buitenkant er voor de Heren niet toe doet. Ik weet, er zouden mensen kunnen zijn voor wie de buitenkant het een en het al is. Dat is een arme zaak. Maar mensen die zeggen dat de buitenkant voor de Heere niet geldt, die hebben de Bijbel niet aan hun kant. De Heere zegt hier, ik zal bezoeking doen waarover. Niet alleen over die zonde van het hart. Niet alleen over die onverschilligheid. Niet alleen over die dubbelhartigheid. Maar ook over de vreemde kleding. Wat was dat? Wel, kleding die gemaakt was, laat ik het maar zo zeggen, buiten de grenzen van Juda. Waar in ieder geval mensen woonden die met God en met zijn woord geen rekening hielden. En ook met de normen van Gods woord geen rekening hielden. Met de Bijbelse principes over kleding. En het is goed om naar aanleiding van Zefanja ook daar kort bij stil te staan. Die principes waardoor de Heer het ons geleerd heeft dat wij de kleding dragen. Ja, waarom eigenlijk? Om der zonde wil. Om onze naaktheid te bedekken. Om je jonge mensen te beschermen tegen de zonde. Zo goed is God als hij kleding geeft. En in het licht daarvan is het ook zo erg als we de rand opzoeken. Dat de Heere kleding gegeven heeft, ja, niet om daarmee te gaan pronken en anderen tot jaloersheid te verwekken. Dat de Heere kleding gegeven heeft om daarin het onderscheid tussen een man en tussen een vrouw niet uit te wissen of te verdoezelen, maar duidelijk tot uitdrukking te brengen. Dat zijn allemaal Bijbelse principes. En als we die loslaten, dan zegt de Heere vanuit Zefanja 1 vers 8, ik zal bezoeking doen. Dat betekent, ik zal komen met mijn straffen over mensen die zich kleden met vreemde kleding. Hoe vaak kijken wij daar nou nog op zo'n manier naar? En dan niet alleen voor ons eigen leven, maar ook naar de mensen om ons heen. Wel, dat zijn dan maar drie voorbeelden van zonde, dubbelhartigheid, onverschilligheid, wereldgelijkvormigheid. Maar die een reden zijn voor de Heere om te komen met zijn straf. Ik zal bezoeking doen. Ik zal met lantaarnen Jeruzalem doorzoeken en ik zal alle zonden, de openlijke zonde en de verborgen zonde, de heimelijke zonde, aan het licht brengen en ik zal die zonde bestraffen met mijn oordeel. Dat is het eerste wat er ligt in die uitdrukking waar we over nadachten van uit het slot van vers 1. Gij volk dat met geen lust bevangen wordt. U bent een volk, zegt de Heere, waar ik op geen enkele manier lust in kan hebben vanwege de zonde. Want God is een heilig God. Ja, en dan dat andere wat er ook ligt in die uitdrukking, dat hele aangrijpende. Want zo kunnen we de woorden van vers 1b ook opvatten. Een volk dat er helemaal geen lust in heeft, geen zin in heeft om de Heere te zoeken. Een volk dat met geen lust bevangen wordt. Als je hoort van het oordeel van God, het verschrikt niet. En als je hoort van de genade van de Heere, het verkwikt niet. Geen lust, geen zin om de Heere te zoeken. Zit u, zit jij vanmorgen zo in de kerk? Als het erop aankomt, geen lust. En zo is het van nature, gemeente, bij ons allemaal. Geen lust om de Heere in waarheid te zoeken. En als de Heer ons er niet voor bewaart, dan blijft dat ook nog eens de houding van u en van jouw leven. Tot het einde toe. Wat is dat een diepe belediging voor de Heer. Dat zijn eigen schepselen geen lust hebben om naar hem te vragen. Laat ik dat concreet proberen te maken. Als er nu een Bijbel ligt in uw huis, op je kamer. Die Bijbel die blijft gesloten. Of het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk even gauw een stukje lezen voor de vorm en we hebben het weer gehad. Wat is dat een belediging voor de hoge heilige God. Dat je er eigenlijk mee zegt, ik heb er geen lust in om u te zoeken. Wanneer je het gebed nalaat, of wanneer je gebed alleen maar een uiterlijke vorm is. Hugo Binning heeft eens gezegd, op de meeste van onze gebeden staat aan de buitenkant met grote letters geschreven, ik heb er geen enkel belang bij dat u ze verhoort. Zo bidden wij mensen wat af. Uit gewoonte. Geen lust om de Heere werkelijk te zoeken. En zou het dan niet verdiend zijn dat de Heere kwam? Moeten we dat nou vanmorgen ook niet allemaal zeggen met toepassing op ons eigen leven? Zou het nou niet verdiend zijn dat de Heere kwam met die lantaarnen? Om uw leven niet alleen te doorzoeken, maar om ook te bezoeken met zijn straf. En dan is de Heere nog zo goed dat hij zijn knecht Sefanja stuurt naar het volk van Juda. En dat hij zondag in, zondag uit zijn dienaar die aan deze plaats verbonden is of een andere dienaar zendt om met zijn woord te komen. En om het te laten klinken, doorzoek u zelf nou, ja, doorzoek nou. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een diepgaand onderzoek. Doorzoek uzelf. Wat is dat? Dan gaan we naar een geschiedenis die de kinderen wel kennen. Geschiedenis van de profeet Elia. Die heeft een poos verbleven aan de Bekrit, maar dan is de Bekrit uitgedroogd en dan moet Elia door Israël naar het noorden, naar Zarfat. Wat daar eigenlijk in een heidens gebied ligt. En dan komt hij in de buurt van Zarfat en dan ziet hij daar net buiten de plaats een vrouw lopen. Een weduwvrouw. En wat doet die vrouw? We zien haar ingespannen kijken en zoeken. En hier bukt ze eens en raapt ze wat op en daar wat. Die vrouw is houten aan het lezen, zegt de Bijbel. Ze is ingespannen op zoek naar alles wat brandbaar is. En waarvan ze straks een vuur kan maken om haar laatste broodkoek te bakken, zo meent ze. En dan wordt er in het Hebreeuws van het Oude Testament precies het woord gebruikt wat hier in onze tekst staat voor doorzoeken. Dat betekent dus ingespannen zoeken naar alles wat brandbaar is. Wat in het oordeel van God niet kan bestaan. En met die opdracht komt Sefanja tot het volk van zijn dagen. En die woorden, die boodschap komt vanmorgen tot u en tot jou en tot mij. Onderzoek uw leven. Onderzoek jij je leven. En zoek naar alles wat voor God niet kan bestaan. Wat zou moeten omkomen in de vlammen van zijn rechtvaardig oordeel. Begrijpt u, gemeente, wat Sefanja hier doet? Niets minder dan het volk dagen voor Gods rechterstoel. En als die boodschap vanmorgen vanuit de tekst naar ons komt, wat wil dat dan zeggen? Wel, dan wil dat zeggen dat u uw leven moet overdenken. Al die woorden die u gesproken hebt, kan ik daarmee voor God verschijnen? En al die gedachten die ik gedacht heb, kan ik ze tegenover de rechter van hemel en van aarde verantwoorden? En al die bedoelingen die achter mijn daden lagen, O, kan ik daarmee bestaan voor God? Of moet dat alles weggebrand worden en moet ik daarmee omkomen in Gods oordeel? Doorzoek uzelf nou. Dat betekent, o, dat u zichzelf zou doorzoeken in het licht van Gods rechtvaardigheid en van Gods heiligheid. En als we dat vanmorgen tegen elkaar zeggen, oh, dan begrijpt u ook wel, dat is iets wat de mens in eigen kracht ook nooit kan. Nooit werkelijk kan, al komt het als een gebod vanuit onze tekst. En als u het zou nalaten, en daar moet je ook een ogenblik over nadenken, dan ben je de Heere ook op dat punt ongehoorzaam. Maar dan is dat iets, ach, hoe zullen wij ons leven stellen in het licht van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid? Dan kan dat toch alleen als Gods geest daarin meekomt en als Gods geest u gaat ontdekken aan uw zonde. Als Gods geest u ook gaat inwinnen voor het woord van onze tekst. Want weet u hoe het is? Met u en met jou en met mij, van nature, zijn wij ook nog een vijand van zelfonderzoek. En willen we helemaal niet voor de dag komen. En zullen we ons met hand en tand daartegen verzetten. En willen we het liefst gespaard worden. En daarom, dat we met deze woorden van onze tekst ook biddend in de binnenkamer zouden verkeren. Heere, wilt u die weerstand die er is tegen zelfonderzoek, tegen het werkelijk komen in het licht van u, wilt u die overwinnen? O Heere, wilt u mij beschijnen en me stellen in het licht van uw rechtvaardigheid en van uw heiligheid. Geeft u mij een geopend oog daarvoor, opdat ik werkelijk iets mag zien van wie u bent. En opdat ik in het licht daarvan ook echt iets mag zien van wie ik ben. En dat ik mezelf zo zou mogen doorzoeken. Ja, en dan nog iets over dat woord doorzoeken. Dat heeft in onze Nederlandse taal ook een heel bijzondere klank, een bepaalde klank. Doorzoeken, ja, dat roept eigenlijk het beeld op van een huiszoeking. Hoe ging dat, kinderen, in de tijd van de oorlog? Als de Duitse soldaten een huis binnenstampten en ze gingen een huiszoeking doen, dat heb je wel eens gelezen in een boek. Dan keken ze daar niet even vluchtig rond in de kamer en ze gingen weer naar buiten. Dat is niet doorzoeken. Maar doorzoeken, dat is, ja, de kasten open doen en de laden uit de kast trekken en omkeren. En achter de kast te kijken of er niet een dubbele bodem is, nog een extra ruimte is. Dat wordt bedoeld. En schijnen in de duistere schuilhoeken die er waren van een huis. Wel, dat is het doorzoeken waar het hier over gaat. Dat u, nee, niet een ogenblik zou nadenken, misschien onder de preek over uw leven en vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Thomas Boston zegt in zijn bekende boek De Viervoudige Staat, als hij het heeft over het zelfonderzoek, dat moet u helemaal niet doen onder de prediking. Want intussen gaat de prediker voort en u wordt door zijn volgende woorden alweer afgeleid. Maar daar zult u en daar zul jij, ook als je jong bent, je voor moeten afzonderen. De eenzaamheid moeten zoeken. De eenzaamheid van je eigen kamer als je die hebt. Of misschien nog wel een andere plaats, maar een plaats waar u alleen bent voor zover dat nog kan. En waar u in alle rust uw eigen leven gaat overdenken. En als het nu zo zou zijn dat we elkaar volgende week weer zouden ontmoeten en ik zou u de vraag stellen, is dat nou gebeurd? Hebt u uzelf nou onderzocht? Zou het u dan, gemeente, een half uur of een uur waard zijn geweest? Of hebben we voor deze dingen eigenlijk geen tijd over? Voor het gebod van God geen tijd over? Voor, ja, en dat ook, voor de heilzame bedoeling van de Heere geen tijd over? Want wat is het doel van de Heere als hij deze ernstige woorden laat klinken? Ja, wat is het doel als u zichzelf gaat onderzoeken? Dat u uw zonden zult vinden. En dat wanneer de Heere daarin meekomt, de zonde echt schuld zou worden in je leven. En dat de schuld echt nood zou worden in je leven. En dat dat je zou gaan brengen tot het roepen tot de Heere. Dat u arm gemaakt zou worden, om het met het woord van dezelfde profeet Zefanja te zeggen, en ellendig in uzelf, en dat u er een oog voor zou krijgen. Dat u zou zien wie u bent tegenover God, een zondaar voor God. Een onwaardige, een vloekwaardige, een doemwaardige. Daar kan de Heere ook het zelfonderzoek toe zegenen. Om een mens, wanneer hij zichzelf onderzoekt in het licht van het woord en in het licht van Gods geest, te ontdekken aan wie hij werkelijk is, opdat een mens buigen gaat voor God en op de plaats terechtkomt waar hij het van de Heere mag gaan verliezen, waar de Heere hem overwint en waar ik in mezelf niets overhoud en waar ik het belijden moet: Heere, het zou naar recht zijn wanneer u zou komen met uw lantaarnen en bezoeking zou doen over mijn leven voor eeuwig. Op die plaats. En toch, dat is ook nog niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel, al is dat eerste de weg. Het uiteindelijke doel wordt zo heel kernachtig verwoord in de kanttekening. Ik lees hem u voor. Kanttekening 2 bij: ja, doorzoek nou, daar zeggen de Dordtse vaderen, benaarstig u ten hoogste. Wij zouden zeggen, doe uiterste inspanning te weten om u met God te verzoenen. Om u met God te verzoenen. En dan begrijpt u een van de Schotse verklaarders van deze profetie die zegt: ja, ten diepste ligt er in deze woorden een aanbod van genade. Doorzoek uzelf nou, want achter die ernstige en indringende woorden van de profeet klopt het hart van God, die de zaligheid van verloren zondaren, ja, die verloren zondaren zoekt, ook in dit woord. Dat u als een verloren mens het van God verliezen zou en met alles van uzelf overboord moet gaan, en dat het omkomen wordt, en dat de Heere dan het leven schenkt vanuit zijn eigen Zoon. Van wie we gelezen hebben in de lijdenstijd in het Johannesevangelie. Dat hij de hof van Gethsemane ingegaan is. En dan staat er zo heel veel zeggend als hij daar in die donkere hof is. Beladen met de schuld van heel zijn kerk. Geworsteld met die beker van het lijden en met de toorn van God. En Christus, o, hij heeft er naar zijn menselijke natuur voor gehuiverd. Vader, indien ge wil, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En tegelijkertijd, hij heeft gebogen onder het recht van zijn vader en het gezegd, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als Christus dan opgestaan is van die donkere grond, terwijl het bloed van de middelaar is neergedaald op de aarde, en dan lezen we dat daar de soldaten komen met zwaarden en met fakkels en met lantaarnen om hem te zoeken. En ten diepste is het dat achter die soldaten God de Vader als de rechter van hemel en aarde zelf staat, die zijn eigen zoon zoekt en komt bezoeken. Bezoeking doet over de zonde die hij op zijn eigen zoon gelegd heeft. En als Christus daar dan staat, beladen met de schuld van heel zijn kerk, en zijn discipelen staan wat angstig en schuldig bij hem, en hij het heeft gevraagd, wien zoekt gij, en het antwoord geklonken heeft, dan zegt hij het tegen de soldaten, maar ten diepste tegen zijn vader. Indien gij dan mij zoekt, laat deze. Dat is heel Gods kerk. Dat zijn al de zijnen. Dat zijn verloren zondaren in zichzelf, die hun ziel niet bij het leven hebben kunnen houden. Dat zijn mensen die met een wakende Christus zelf in slaap zijn gevallen. Dat is een Petrus die hem straks tot driemaal toe zal verloochenen. Dat zijn de discipelen die straks allemaal zullen wegvluchten. Indien gij dan mij zoekt, Vader, laat deze heen gaan. Laat deze vrij uitgaan, al hebben ze 1000 maal verdiend. Maar ik zal me borg stellen in hun plaats. O kind van God in ons midden, is deze borg u niet dierbaar? Is hij niet een gepaste borg voor uw schuld? En wordt hij juist in het licht van dat zelfonderzoek, waarin u steeds meer schuld in uzelf tegenkomt, en steeds meer dingen door de Heere aangewezen worden, waarvan u nooit had gedacht dat het zonde was? Ik sprak een tijdje geleden een man die zei, ik heb in de nacht het roofgedierte in mijn eigen hart horen brullen, waarvan ik niet eens wist dat het bestond. God die hem liet zien van de afschuwelijke diepte van de zonde in zijn hart. Maar wat wordt in het licht van die schuld, die borg en zaligmaker, als u hem kennen mag, dierbaar? Wat wordt hij, o u die hem zoekt, dan toch ook noodzakelijk diepgaand onderzoek? Ja, en dan tenslotte nog iets over dat tweede vers. Een dringende reden. Eer het besluit ware. Dat betekent, voordat het besluit ten uitvoer wordt gebracht. Wat voor besluit? Wel, dat vaste besluit wat de Heere in hoofdstuk 1 had laten aankondigen. Dat hij zeker zou komen en Jeruzalem met lantaarnen zou doorzoeken. En zou komen met zijn straf. Die dag komt, zegt de Heere. Dat is een besluit dat je zou kunnen vergelijken met de verwachting van een kind. En dat kind, als het verwacht wordt, zal het komen. Eer het besluit ware. Dat is de dag dat de Heere bezoeking zou doen over de stad Jeruzalem. Maar achter die dag, en achter de aankondiging van die dag, zien we de grote dag van de wederkomst van Christus oprijzen. Dat is die dag die vast besloten is. Al zeggen ongelovige mensen en al zeggen de duivelen, die dag zal niet komen. Waar blijft de belofte van zijn dag? Maar die dag zal zeker komen. Het staat vast, het is besloten. En op die dag, wat zal er dan gebeuren? Dan zal blijken hoe almachtig God is. Want dan zal hij alle doden uit de graven opwekken. En zelfs de mensen van wie niets meer over is, zullen voor zijn rechterstoel gesteld worden. En het zal gebeuren, niet alleen met al die mensen over het rond van deze aarde, maar het zal ook gebeuren. En laat dat vanmorgen tot ons mogen doordringen, met mij, met u, met jou. We zullen allemaal voor Gods rechterstoel gedaagd worden. En we zullen, dat geeft aan de prediking een geweldige klem en een geweldige ernst, we zullen elkaar daar nog eens ontmoeten. En dan zal niet alleen blijken dat God almachtig is, maar dan zal ook blijken dat hij alwetend is. Want dan zal hij in zijn alwetendheid al de zonden aan het licht brengen. Ook datgene wat wij in het donker hebben gehouden, in het verborgene hebben gehouden. Hij zal het allemaal voorstellen. En hij zal niets overslaan. Oh, dan zal niet alleen blijken dat hij alwetend is, maar dan zal ook blijken dat hij heilig is. Zo heilig dat hij de zonde niet verdragen kan, maar moet wegbranden met zijn oordeel. En dan zal blijken dat God rechtvaardig is. Zo rechtvaardig dat hij de zonde straffen moet en straffen wil. En hoe, gemeente, ouderen, jongeren, hoe zult u, hoe zullen wij voor die rechter van hemel en aarde kunnen verschijnen? Waar zult u zich op die dag bergen? En nu staan er in de woorden van onze tekst twee van die heel wonderlijke woorden. Terwijl de hittigheid van des Heren toorn over u lieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toorn des Heren over u lieden nog niet komt. En in die tijd leeft u nog. In die tijd mag u vanmorgen het woord nog horen. In die tijd komt de Heere nog vanuit zijn woord met die dringende boodschap. Doorzoek jezelf toch, doorzoek uzelf toch. Voordat het te laat is. O, stel uw hart op uw wegen. En laat het u toch mogen uitdrijven tot de Heere. O, dat uw ogen toch door dat zelfonderzoek geopend zouden worden voor die hemelhoge schuld waarmee u voor God niet kunt bestaan. En dat u zou leren, echt zou leren, zou ondervinden dat u een borg nodig hebt. Weet u, als een mens iets te zien krijgt van zijn schuld voor de heilige God, in het licht van Gods rechtvaardigheid, in het licht van Gods heiligheid, dan is het toch doorgaans altijd zo dat de mens werken gaat. Ernstig wordt. Werken gaat. Zichzelf verbeteren gaat. Zoeken gaat. Vragen gaat. Heere, heb nog wat geduld en ik zal u alles betalen. Maar als de Heere, en misschien is dat in uw leven ook wel gebeurd in de achterliggende tijd. Als de Heere nu alles gaat afsnijden. En als u alles kwijt moet raken. en u geen troost meer vindt. En als u steeds verder geleid wordt en gebracht wordt op dat punt dat u niets meer overhoudt, ja, dan gaat u het zien dat het niet alleen ongerechtigheden zijn die scheiding maken tussen de Heere en tussen uw ziel, maar dat u ook met uw eigen gerechtigheid voor God niet kunt bestaan. Hebt u het geleerd? Om alles vanuit jezelf kwijt te raken en te verliezen. Om het mee te maken dat de Heere op alles de dood gaat schrijven. Ik denk aan een oude en eigenlijk demente vrouw die ik een aantal jaren geleden ontmoette. Ze leeft niet meer. Maar als je met haar sprak, dan kon je eigenlijk over heel veel dingen niet meer spreken. Die begreep ze niet meer. Ze verbleef in een verpleeghuis waarvan de deur op slot moest. Omdat ze eigenlijk ook niet meer veilig was voor zichzelf wanneer ze zich op straat zou begeven. Zover. Maar het was een vrouw in wier hart de Heere had gewerkt. En ik zeg niet dat dat altijd gebeurt, maar bij die vrouw was het zo dat wanneer je met haar over de geestelijke dingen sprak, ze verrassend helder was. Niet alleen over het heden, ook over het verleden. En ze vertelde hoe ze op 16-jarige leeftijd, daar hoef je ook niet oud voor te zijn, net zo oud als koning Josia, op 16-jarige leeftijd een preek hoorde over die woorden uit Jesaja 1. De os kent zijn bezitter en de ezel de krib zijns heren, maar mijn volk heeft geen kennis en verstaat niet. En die woorden, die sloegen bij haar in en ze werd ontdekt aan een van de concrete zonden in haar leven. En toen gebeurde er precies hetzelfde als wat ik u zojuist zei. Ja, toen ging ze iets zien van haar ongerechtigheid en de Heere werkte door en hij liet steeds meer zien. En toen ging deze vrouw ook aan het werk. Eigenlijk nog een jong meisje toen. Maar de Heere liet haar ook door de prediking van het woord zien haar eigen gerechtigheid. En toen ze met alles van zichzelf moest omkomen, toen openbaarde de Heere haar borg gerechtigheid. En dat hebben we nodig, gemeente. Een borg voor onze schuld. En wanneer krijg ik een borg nodig? Als ik mijn schuld zie, maar als ik ook aan het einde gekomen ben van al mijn eigen mogelijkheden. Als ik niets meer overhoud. Als ik het leven niet meer in eigen hand kan houden. Een borg nodig voor uw schuld hebt u hem nodig. Als u hem niet vinden kunt, ach, als alles zo ver is. Dat u toch zou bidden met Hizkia. Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En als u eerlijk zeggen moet, want dat zou al kunnen. Als u eerlijk zeggen moet, ach, dat woord borg ken ik wel. En ik zou er ook met mijn verstand heel wat over kunnen zeggen. Maar echt door de Heere onderwijzen in de noodzaak van een borg. Ik ben er nog een vreemdeling van. O, dat u dan toch ook diezelfde plaats zou zoeken. De plaats van de binnenkamer. De plaats van het zelfonderzoek. Heere, open mijn ogen voor u en voor mezelf. Opdat er in mijn leven plaats gemaakt mag worden. Voor die enige borg en zaligmaker. Opdat ik hem nodig zou krijgen. En opdat ik hem ook niet hoef te verachten. Want dat zou het allerergste zijn. Amen. MUZIEK eindigen we met dankgebed. Heren, dat zou het allerergste zijn wanneer we een leven lang onder uw woord hebben verkeerd, maar wanneer we uiteindelijk zullen moeten horen: gij hebt niet gewild. Gij hebt mij veracht. Een God die alleen maar goed geweest is. Die alleen maar het behoud van verloren zondaren heeft gezocht. En die ons nagewandeld heeft. O Heere, bind dat ons op het hart. Wilt u zelf uw woord toepassen aan de harten van kinderen en jongeren en ouderen. En geeft u dat het ook in het leven van degene die u kennen en vrezen mogen steeds weer de praktijk zal zijn dat ze zichzelf onderzoeken. En wat komen ze dan ook een hoop onwaarachtigheid tegen. Het wordt toch steeds meer de enige troostgrond van uw kerk dat u het gezegd hebt. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. O Heere, brengt u ons ook vanmiddag weer samen onder uw woord in alle getrouwheid. Schenkt u ons ook tussen de diensten door wat nodig is. Vergeef al het zondige en al het gebrekkige in de prediking van uw woord en wellicht in het luisteren van uw woord. En zegen wat van u is, om Christus willen. Amen. Psalm 139 en daarvan het 14e vers is de slotzang. 139 vers 14. Ontvang met een biddend hart Gods zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.